We breken alle records met treinen die vertragen. PFOS op je bord, kook in de Antwerpse haven. Geven we onze stem dan enkel voor de schijn, met ministers die niet eens verkozen zijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Het is 17 april.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Geen week na het faillissement is een stukje van Van Hool toch gered door twee overnemers. Nu het stof rond de busbouwer is gaan liggen, kunnen we de balans opmaken. Is er een faire deal uit de brand gesleept? Was dit het beste wat kon gebeuren voor de werknemers, of blijken haast en spoed ook in dit dossier zelden goed? Pascal den Doven en Stijn de Kok van onze economieredactie. We gaan het hebben over Van Hool. Die hele saga die de afgelopen weken zich heeft afgespeeld, gaan we nog eens afronden, zeg maar. Het is toch wel een dossier dat tot de verbeelding spreekt, hè?
Ja, ik denk dat er meerdere elementen zijn, hè, waarom dat eigenlijk zoveel mensen interesse uitlokte. Ik denk dat Van Hool het dichtst kwam bij een Belgisch automerk. Ja, ja. We hebben niet zo'n Volvo voor de Zweden of een BMW voor de Duitsers. Een Citroën voor de Fransen. Mm. Maar Van Hool was dan toch zo'n een merk dat we overal zagen. Het stond voor kwaliteit. Het werd gezegd, zeker de reisbussen, dat eigenlijk de Rolls-Royce waren van de reisbussen. Heel hoge kwaliteit, heel visibel. En dan had je allerlei elementen rond dat dossier. Een familievete, een strijd tussen twee partijen waarvan één zeer uitgesproken persoon, Guido Dumare.
Ja.
Je had eigenlijk heel veel elementen. Ja, er zat eigenlijk wel veel in om het een interessant dossier te maken. Met dan natuurlijk ook die strijd voor die duizenden jobs. Met dan de grote discussie nog eens over de toekomst van de maakindustrie in Vlaanderen. Waardoor dat het ook een politiek facet kreeg.
Ja, inderdaad. Het is bijna een Netflix-reeks. Of ze zouden het misschien toch kunnen oppikken in de toekomst. Laat ons even in herinnering brengen. Pascal, waar is het nu fout gelopen met de busbouwer Van Hool?
Er waren al jarenlang problemen bij Van Hool in die zin dat het familiaal bedrijf te lijden had onder meningsverschillen bij de familie, waardoor daar het moeilijk was om alle neuzen in één richting te krijgen. Mm-hmm. Dat had niet alleen te maken met waar gaan we in investeren, maar wie krijgt de leiding. Mm-hmm. Dus eigenlijk op alle niveaus was het daar moeilijk bij Van Hool om een consensus te vinden. En op het ogenblik dat je dan in een, wat sommigen zeggen, in de perfecte storm terechtkwam. Mm-hmm. Corona in 2000, waardoor Hans die markt van reisbussen in elkaar klapte.
Ja.
Die schuldenlast bij Van Hool bijzonder snel gaan stijgen.
Ja, ja, ja.
Vervolgens had je, toen de markt terug opnieuw aantrok en meer elektrisch ging, kreeg je daar ook nog eens een dubbele klap. De materiaalkosten stegen heel fors. Doordat die materiaalkosten heel fors stegen, had je dan ook contracten die verlieslatend waren. Van Hool werd de laatste jaren heel vaak aan krappe marges, vooral in die markt van stadsbussen. Mm-hmm. Dus het bedrijf verloor in zijn laatste werkingsmaanden tot 5 à 10 miljoen euro per maand. Het zat eigenlijk in een onhoudbare financiële situatie. Ja. Die schuldenlast was bijzonder zwaar geworden. En het inzicht om daar een crisismanager binnen te brengen is gewoon veel te laat gekomen.
Ja,
Je hebt dan wel begin dit jaar gehad dat Zwaneveld, een voormalig crisismanager die zijn strepen had verdiend bij Greenyard, mm-hmm, daar werd binnengehaald, maar dat was gewoon veel te laat. Het kalf was eigenlijk verdronken.
Het is natuurlijk een dag waar je niet vrolijk van wordt. Een dag waar je met zwaar gemoed kunt kijken naar wat er gebeurt met een verhol. Een bedrijf dat 77 jaar, denk ik, een icoon is geweest in de Vlaamse maakindustrie.
Dat was Mark Zwaneveld op 8 april tijdens een persconferentie. Die dag hebben ze officieel meegedeeld dat Van Hool failliet ging. Dat leek wel de enige uitweg, hè? Kunnen we dat stellen?
Het was heel moeilijk. Hè? Ik denk misschien Pascal kent het, de situatie rond de familieveten. Ik kan misschien straks uitleggen. Maar ja, als je de schuldenlast bekeek, was ja, 400 miljoen euro schulden. Heel moeilijk om dat faillissement af te wenden. Uh-huh. Mark Zwaneveld, de crisismanager, was ervan overtuigd dat het hem wel ging lukken met een relatief kleine kapitaalinjectie van de Vlaamse overheid en wat welwillendheid van de banken. Dus hij was er echt wel van overtuigd dat het plan Zwaneveld, dus dat was het herstructureringsplan voor het faillissement, dat eigenlijk wel, als we het allemaal achteraf bekijken, de beste oplossing ging geweest zijn. Mm. Zeker voor het personeel en ook voor de verankering van dat bedrijf. Maar dan had die familieveten er niet mogen zijn. En ja, toch gezien de schuldenlast had er ook niet veel mogen gebeuren. Of je was toch failliet. Maar ja, ik denk misschien dat Pascal nog beter kan uitleggen waarom eigenlijk die familieveten dat faillissement heeft veroorzaakt.
Ja. Er is er inderdaad is een poging geweest om het bedrijf toch in going concern, om te beletten dat het faillissement zou komen. Je had daar wel een plan die een kans had, maar de voorwaarde was inderdaad dat die ruzie rond de aandelen, de betwisting rond die aandelen binnen de familie, dat dat zou stoppen. Omdat je zegt, zelfs als de Vlaamse overheid daar bijvoorbeeld dan toch wat steun ging aangeven en daar wat middelen in stoppen, ja, was niemand die het risico wou lopen dat dan bijvoorbeeld door een rechtbank daar zou beslist worden, dit komt voor de zussen toe, de vergeten zussen. Mm-hmm. Dus je wilde wel klaarheid hebben als investeerder. Hoe liggen die aandeelhoudersverhoudingen? En je wilde dat die strijd opgelost was. Ja. Maar op het allerlaatste moment bleek dat het voorstel van de vergeten zussen niet voldeed aan de verwachtingen van mogelijke financiers, Vlaamse overheid, banken.
Ja, dus de familie heeft eigenlijk eigenhandig haar eigen bedrijf te gronde gericht. De vakbonden die hadden daar na het faillissement ook een heel duidelijke mening over.
Familiegeschillen horen thuis aan de keukentafel, niet aan de onderhandelingstafel. We kunnen enkel plaatsvervangende schaamte voelen.
In essentie komt er eigenlijk neer dat de nieuwe investeerder wil dat zijn geld in het bedrijf ging beland zijn. En omdat er geen oplossing was rond het erfrechtelijk geschil, had je eigenlijk altijd de kans dat een rechter zou zeggen dat geld dat geïnvesteerd is, behoort de zussen toe. Mm. Als ja, tegemoetkoming in de slechte erfenis en niet voor het bedrijf. En ja, geen enkele investeerder wou dat risico lopen. Maar ja, toch gezien de financiële toestand van het bedrijf heb ik toch nog altijd mijn twijfels, zelfs als er een akkoord was geweest, als het faillissement dan afwendbaar was. Als je kijkt naar de concurrenten van Van Hool, andere Europese busbouwers, dat die eigenlijk in dezelfde problemen zitten. VDL bijvoorbeeld maakt ook al jaren verlies op zijn bussen door corona en dan die concurrentie van de Chinezen, zeker op elektrische bussen, heel moeilijk tegen te concurreren. Wat is het groot verschil tussen Van Hool, VDL en bijvoorbeeld ook een MAN die tot de Volkswagengroep behoort? Van Hool deed eigenlijk hoofdzakelijk bussen en had eigenlijk geen andere activiteit, wel die trailers, maar dat was relatief klein, die eigenlijk het verlies compenseren. En dat was het groot verschil met bijvoorbeeld VDL, die dan ook ja, heel veel voor de chipindustrie werkt, daar veel winst maakte. Of een MAN die tot de Volkswagengroep behoort, ja, waar heel veel andere takken, de gewone vrachtwagendivisie, wel goed draaide tijdens corona. Dus je had eigenlijk niet die natuurlijke buffer die die grote groepen, de grote concurrenten van Van Hool wel hadden. En dus zoals Pascal zei, die perfecte storm hebben ze niet kunnen overleven. Wat anderen wel konden door een diversificatie.
Goed, het was dus duidelijk een goede maand geleden dat er wel iets moest gebeuren. Maar een normaal faillissement, zeg maar, dat is het wel echt niet geweest, hè, Pascal?
Het was geen klassiek faillissement in die zin dat men hier geprobeerd had om gebruikmakend van de nieuwe wetgeving rond het stil faillissement, wat is daar de bedoeling van? Om een bedrijf die in financiële problemen zit, om die eigenlijk op een discrete manier een oplossing te laten zoeken, zich eigenlijk al laten overnemen, in plaats dat het bedrijf zegt, we zitten in moeilijkheden, we moeten de boeken neerleggen en spreek maar het faillissement uit, geachte rechtbank. Stap je eigenlijk naar de rechtbank en zeg je, we zitten in moeilijkheden, maar spreek nog niet het faillissement uit. We denken dat we hier een overnemer hebben die overnemen en direct doorstarten.
Ja,
okay. Die nieuwe wetgeving is daar, was nog nooit toegepast op zo'n groot bedrijf als Van Hool. Men heeft dat hier geprobeerd, maar wat was het nadeel daarvan? Zoals ik zei, ga je dan eigenlijk naar de rechtbank en zeg je, we hebben hier een kandidaat-overnemer die het in onze plaats verder wil doen. Bij een klassiek faillissement heb je dat er een curator wordt aangesteld En die heeft dan de opdracht om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de bedrijfsonderdelen, nodigt eigenlijk alle partijen uit erop los te bieden. Dat is hier eigenlijk niet gebeurd. Hè. Ja. Je kiest eigenlijk al heel snel. Je zegt wel van, ik zoek een industriële partner om het bedrijf te redden. En dan heeft Zwaneveld heel rap gekeken. Ah, we hebben hier die tandem VDL Smits-Cargobull, die het willen doen. Mm-hmm. Zij leunen dicht aan bij mijn plan. Daar ga ik mee door.
Ja, VDL, een Nederlands bedrijf, was dus geïnteresseerd in de busbouwer van Hol. En daarnaast was er Schmitz Cargo Bull, een Duits bedrijf dat de trailerdivisie wou. En zij boden dus als één geheel, als één tandem. Is het daardoor dan dat de curator het maximale niet uit Van Hol heeft kunnen halen, zeg maar?
Je had hier inderdaad een tandem die zich wat opportunistisch gewoon voor het bod zelf tactisch had gepositioneerd. Die zeiden van, we bidden hier samen en dat is ons bod, te nemen of te laten. Een andere benadering was geweest, hè, dat men daar niet in meeging en ging zeggen van, kijk, we hebben hier wel iets voor de busdivisie die interessant lijkt, maar we denken dat we rond die divisie industriële voertuigen, dat we hier meer jobs kunnen houden in Koningsgooit, dat we door meer partijen daar de kans te geven daarop te bieden. En die biedstrijd hebben we niet echt gezien. Er zijn wat pogingen geweest, hè? Vooral Dumaret en dan in een later fase Sim Capital. Maar ja, al heel snel waren eigenlijk de keuzes gemaakt om met die as door te gaan. Mm-hmm. En is men daar om verschillende redenen bijgebleven.
Ik denk dat daar de fout een beetje gemaakt is, dat je dus met die overnemer Cargo Bull Schmitz, dat is eigenlijk een zeer grote Duitse trailerbouwer, die maar een aantal activiteiten nog zal houden, behouden in Koningsgooit. Terwijl die activiteit, waar eigenlijk ook tot voor kort 600-700 man in werkte, volledig rendabel was. Dus daar had je eigenlijk niet die problemen die de busdivisie hadden. Eigenlijk was van iedereen de vaststelling, ja, dit soort type bussen kan je eigenlijk niet meer rendabel in Koningsgooit maken. Ja, daar moest iets heel hard gebeuren. Voor die trailerdivisie was dat niet nodig. Je had die 600-700 mensen rendabel in Koningsgooit kunnen laten werken. En doordat je eigenlijk iemand neemt die het overneemt, die eigenlijk al veel dingen doet in hetzelfde metier, zijn er heel veel dublures qua functies in de administratie, in de ontwikkeling, waardoor die Cargo Bull Schmitz maar 200, 250 van de 600-700 mensen die nu in die divisie werken, gaat overnemen. Ja. Dus als je daar een overnemer gaat, die zeggen, bijvoorbeeld die Sim Capital, die zegt van, wij nemen half de divisie over, want wij zitten nog niet in die trailerbouwer, en dat is rendabel voor ons, als we het gewoon zo overnemen, dan had je 300-400 jobs meer gered.
Ja, oké.
Okay. Voor die divisie. Bussen is wel een heel ander verhaal.
Want nu zijn er maar 650 tot 950 jobs gered. Minstens 1500 mensen zijn een job kwijt. Waarom hebben ze dan voor dat bod gekozen? Want dat begrijp ik.
Het had natuurlijk ook wat heel belangrijk was bij het faillissement. En Hans, het verhaal van Van Hol is dat zo'n bedrijf echt niet lang kan stilvallen. Hmm. Dus de snelheid was extreem belangrijk. Oh ja. Want als je te lang stil ligt, dan ga je personeel lopen. Je hoort nu al massaal veel vacatures, mensen die vertrekken. Uw leveranciers, misschien nog de allerbelangrijkste, die gaan ook lopen. Hmm. En finaal ook uw klanten. Dus wat heel belangrijk was in Hansa proces, is die snelheid van de doorstart. Want hoe langer dat je wacht, hoe meer dat bedrijf eigenlijk volledig kapot gaat en je het niet kan doorstarten. En dat was eigenlijk finaal, denk ik, de afweging bij de curatoren. Ze hadden met VDL, Cargo Bull Schmitz, twee deftige partijen die voldoende geld boden, die solide waren, qua reputatie. En dat ze dachten van, we gaan dat bod niet meer opnieuw opengooien, zeker voor die trailerdivisie. Gewoon omdat ze anders schrik hadden dat het te lang zou duren en dat je dan nog meer bedrijfsactiviteit kapot maakt.
Ja, goed. Straks kijken we naar wat het had kunnen zijn, maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
St- Stel je voor, het is 1958 en de wereldtentoonstelling van Brussel opent zijn deuren. Voor de getuigen in de Atomium-podcast is dat niet zomaar een hoofdstuk in geschiedenisboeken, maar een hoofdstuk van hun persoonlijk verhaal. Luister naar de Atomium-podcast en ontmoet de hostessen, koks en jonge dromers die er in 58 bij waren. Hun verhalen zijn de meest intieme souvenirs die we overhouden aan de expo. Beluister de Atomium-podcast via je favoriete podcastplatform.
Stijn, Pascal, terug naar jullie. Er waren natuurlijk nog wat kandidaat-overnemers. Laat ons beginnen bij die Guido de Marais. Een opvallend figuur die vooral beloofde om veel meer jobs te redden. We luisteren even naar een fragment uit Ter Zake.
Wat zegt de zaak van Hol over onze Vlaamse industrie?
Arm Vlaanderen.
Waarom?
Dat dat niet mogelijk is op deze manier.
U schiet vol als u het zegt.
Ja, omdat ik kwaad ben. Ik ben er kwaad over.
Hoeveel mensen kunt u redden? Hoeveel jobs kunt u redden?
Zo'n fabriek, zo'n situatie, ja, die moet minstens 1000 man behouden. Anders is dat gewoon onbetaalbaar.
Stijn, wat had die Guido de Marais in zijn mars, zeg maar?
Wel, ik denk dat Guido de Marais dat bedrijf al lang kende en het een heel mooi bedrijf vindt. Je hebt eigenlijk een beetje twee Guido de Marais. Hij was in de jaren 90, begin jaren 2000, ja, een beetje een raider in België. Kocht quasi-failliete bedrijven op, een doorstart. Soms met nogal veel ophef er rond. Had niet altijd de beste reputatie bij de Belgische banken en de Belgische vakbonden. Is dan eigenlijk een beetje, ja, dat Belgisch verhaal is op een sisser afgelopen. Zijn beursgenoteerd bedrijf is die half kwijtgeraakt. En is opnieuw gestart in Frankrijk. Is er eigenlijk een heel goede zaak gedaan door een oude fabriek van General Motors over te kopen. Die versnellingsbakken maakt. Heeft voor weinig geld kunnen kopen. Dat is echt een succesverhaal geworden. Heeft nog een aantal grote overnames gedaan. Heeft daar in Frankrijk nu een veel, veel betere reputatie bij de vakbonden. Ze zien hem daar graag, Macron ziet hem graag. Dus hij is eigenlijk wel in Frankrijk, ja, toch de Le Belge die graag gezien is. En ik denk dat hij toch misschien een klein beetje ook op eerherstel in België uit was. Dus ja, als je dan een mooi bedrijf als Van Hol, wat dat hij toch wel wist wat het potentieel was. Het is een autofreak, hij houdt van fabrieken. Hij is gelukkig in een fabriek. Ja. Meer denk ik dan in zijn villa in Sint-Martens-Latem. Het was iets naar hem. En ja, als het hij voor niet heel veel geld kon overnemen, hij had wel wat geld, want ja, zijn bedrijf draait nu al een miljard in Frankrijk omzet, met toch een winst van een kleine 100 miljoen. Dus, en het is alleen voor hem, hij moet het niet delen met iemand anders. Dus hij had wel wat geld. Hij wou het ook hebben, maar het is dan toch misgelopen.
Maar hier had je ook het probleem dat hij zich natuurlijk profileerde in een sector die echt moest consolideren. Hè. Van Hol was een vrij kleine speler. Hè. Mm-hmm. En VDL, ja, die ging dan, die eerder al Jonkeren in Roeselare had overgenomen, met Van Hol er dan bij, kreeg dat toch een klein beetje een hergroepering mm-hmm. in die Benelux-markt. Tegen andere heel grote spelers, waar dan vooral BYD, de Chinezen, een zeer geduchte concurrent. Dus er waren ook bij de banken wel wat twijfels of een partij als Guido de Marais wel die innovatiekracht in dat bedrijf kon brengen, wel die schaalvoordelen kon brengen.
Er was nog een Van Hol die ook meedong naar het bedrijf. Dat was Mark Van Hol van het financiële fonds Sim Capital.
Ja, daar hebben we kansen laten liggen. Hè. Als je zegt, wat hadden we kunnen redden, dat heeft Stijn ook al benadrukt. Je had daar een rendabele bedrijfsactiviteit rond die industriële voertuigen, rond die opleggers. Mm-hmm. Al tijdens de periode dat Zwaneveld nog crisismanager was en mikte op die snelle doorstart. Toen al had je verschillende partijen die zich aanmelden om over die opleggers, die trailers te gaan praten. Sim heeft er toen al over geklaagd dat ze daar geen gehoor kregen. Hè. Mm. En toen het faillissement werd uitgesproken, ja, hebben ze ook geen toegang tot de informatie gekregen om een bindend bod te kunnen doen. Er is daar gewoon een pragmatische keuze gemaakt. Als we daarop terugkijken, zullen we zien dat we daar inderdaad de kans gemist hebben toch nog een stukje van dat bedrijf Van Hol hier te verankeren. Uh-huh. Nu, u merkt terecht op dat achter dat financieel fonds een van de belangrijke personen daarachter, dat Mark van Hool was, de kleinzoon van de stichter. Dat was niet in de ogen van iedereen een voordeel. Hè? Vooral bij de vakbonden keken daar toch wel kritisch naar.
Ja.
Dat daar opnieuw een Van Hool op de proppen ging komen. Maar voilà, kijk, de curatoren hebben hun keuze gemaakt.
Ja.
Er viel iets voor te zeggen voor die snelheid. Hè? Ja, zij zeiden van, als we nu nog simkapitaal toelaten, dan moeten we ook anderen toelaten en dan zijn we een paar weken verder. Hè?
Ja.
En dan gaat het kritisch personeel die je nodig hebt, die ingenieurs en zo, ja, die gaan al elders aan de slag zijn. Want in heel die procedure zat je hier eigenlijk met een soort pervers mechanisme ten aanzien van de werknemers. Hè? Met name dat ze enkel recht hadden op 30.500 ontslagvergoeding, hè? Maar dat elke maand dat je werkloos, of zelfs elke dag dat je werkloos bent en daarvoor een vergoeding krijgt, dat die van die beperkte opzegvergoeding wordt afgetrokken.
Ja,
dus dat is eigenlijk een systeem die ertoe aanzette om zo snel mogelijk elders aan de slag te gaan. Het is duidelijk dat de gegeerde jobs snel gingen weg zijn.
Ja,
en daar hebben de curatoren gezegd, dat risico kunnen we niet nemen. Want als we nu die biedprocedure opnieuw openstarten, dat gaat een paar weken duren. En wat ga je hebben? Dat dan die bieders plotseling zeggen van, zeg, onze prijs toen, weet wel, van 2 weken geleden, dan moeten we nu toch wel een flink stuk van afdoen.
Ja.
Want ondertussen zijn veel sleutelfiguren weg.
Ja,
dus
ja,
ze geloofden niet meer dat dat meer waarde ging creëren. Maar door die keuze hebben we wel dus een stukje Belgische verankering in Koningsgooi laten gaan.
Het is voor de bussen dus VDL geworden, die Nederlandse groep. Wat houden ze in Koningshoogt?
Wel, misschien strikt genomen, het blijft een campusbedrijf. Want VDL heeft inderdaad een Nederlandse vlag door zijn logo. Maar ze komen uit Eindhoven, dus eigenlijk vlak over de grens. Ik denk eigenlijk ook een beetje tegen de pool van Dumare. Ze zijn nogal discreet, maar hebben een heel goede reputatie bij de vakbond. Als je met de vakbonden bij VDL Roeselare, het vroeger Jonkheer, dan zijn die toch wel vrij tevreden, omschrijvend als een correct bedrijf. En ze hebben het groot geloof van maak industrie in West-Europa.
Ja, ja.
Dus zij hebben heel veel bedrijven in Nederland en België gekocht, want ze hebben nog activiteiten in België. Met eigenlijk het idee van, we gaan die niet naar een goedkoop loonland overhevelen, maar we gaan bewijzen dat het hier kan. Dus ja, snap ik ook wel misschien een beetje dat al die decision makers, ja, de VDL wel als een geloofwaardige partij zagen, die er toch zeker geen reputatie heeft van, als ze iets overnemen, daar zeer zwaar in gaan slashen en heel sterk afbouwen. Dat was bijvoorbeeld zelf een voorbeeld van een busfabriek die ze hadden in Heerenveen in Nederland. Die wilden ze ook sluiten omdat het niet meer logisch was die te houden. En dan hebben ze gewoon beslist van, ja, we willen die mensen wel in dienst houden. En daar bouwen ze nu prefab badkamers.
Ah ja,
dus
okay,
er is wel een zekere, ja, sociaal voelendheid, kan je zeggen, in het bedrijf.
Ja.
Dus ja, wat gaan ze dan nog doen in Koningshoogt? Voorlopig weten we het eigenlijk niet. Zij beloven tussen de 400 à 600 jobs te behouden.
Ja.
Ja, zeker denk ik een deel van het onderhoud. Ze zullen denk ik zeker ook Van Hool als merk behouden. Omdat ze die fabriek in Koningshoogt hebben. En ze willen ook, ja, die bussen van Van Hool, zeker in Amerika, want Van Hool wordt goed verkocht, die reisbussen in Amerika. Ja, dat willen ze zeker meenemen, om dan ook misschien VDL-bussen daar te verkopen. VDL zit wat lager, dus in de reisbussen, qua segment, dan Van Hool. Dus ik denk zeker niet dat ze daar heel veel zullen aan veranderen. Ze beloven wel extra activiteiten, ook in Koningshoogt, maar ze hebben nog niet gezegd wat. Want ze zijn een zeer gediversifieerd bedrijf. Dus ze hebben wel altijd ergens een tak zitten die moet groeien, maar waar ze geen plek of de mensen niet vinden.
Prefabkeukens misschien.
Zoiets, ja. Maar ik denk wel, wat het bedrijf toch, ja, hard mee uitpakt, van, ja, hetgeen dat we beloven, doen we wel. Dus ja, ze zullen wel een aantal jobs voorzien. En het zijn op zich wel, ja, believers van maakindustrie in West-Europa. Dus ik denk niet dat ze het helemaal zullen laten vallen. Dus ik denk, ja, voor het busgedeelte, ja, het is jammer zoals het gelopen was. Het, ja, het had veel beter gered geweest zijn. Maar als er dan een buitenlandse overnemer het had moeten nemen, dan is misschien VDL niet de slechtste keuze.
Dus, tot slot, het merk Van Hool blijft wel bestaan.
Dat merk had vooral in Amerika een zeer sterke positionering in de markt van reisbussen.
Ja.
Dus dat gaat VDL zeker uitspelen.
Ja.
Dat is cruciaal. Ik denk dat ze een marktaandeel daar hebben van is het 25%
ja.
in Amerika in de markt van de racebussen.
Okay.
Het tweede kroonjuweel natuurlijk in dat faillissement was de vrij recente fabriek in Noord-Macedonië.
Ja, ja, ja.
Dus VDL kreeg daar een vrij recente fabriek die tegen lage kosten kan werken.
Mm-hmm.
En die verwerft een zeer mooie positie in Amerika. En zoals mijn collega zegt, met een merk die wat hoger in de markt is gepositioneerd. Dat wil zeggen, als ze het goed doen, dat er daar ook wat meer marges zijn te verdienen.
Maar een stadsbus van Van Hol, dat
wellicht niet. Ja, daar heeft VDL vorige week net een nieuwe fabriek voor haar eigen VDL elektrische bussen te verkopen. En daar zeggen ze, ja, de modernste busfabriek, zeggen ze. En ook daar is het zelf niet evident om met die bussen te concurreren tegen de Chinezen. Dus ik vrees dat we geen Van Hol stadsbussen meer gaan zien, tot grote schrik van de lijn. Want bij de lijn is het wel paniek. Want ze hebben, dacht ik, 1400 Van Hol bussen rijden. Van wie gaat de service leveren? Wie gaat de wisselstukken leveren? Dus daar zal nog een hartig woordje moeten gepraat worden tussen de lijn en Van Hol. En misschien ook zelf met het Parijse stadsbestuur, want op de Olympische Spelen moeten er een 20-tal elektrische trambussen van Van Hol rijden. Daar zijn er al een paar van gemaakt. Maar de Olympische Spelen komen dichterbij. Die trambussen zijn cruciaal in het vervoersplan rond de Olympische Spelen. En dus ook zeer de vraag als die gemaakt zullen worden.
We zijn nog niet uitverteld over Van Hol, maar we gaan er toch mee ophouden voor nu. Stijn, Pascal, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.